Daarna openen wij de Heilige Schrift en we doen dat vanmiddag in het Bijbelboek Exodus en we lezen hoofdstuk 19. Hoofdstuk 19 uit het Bijbelboek Exodus is de schriftlezing voor vanmiddag.
In de derde maand na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypteland, dezelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï. Want zij togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en zij legerden zich in de woestijn. Israël nu legerde zich al daar tegenover die berg. En Mozes klom op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb. Hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan. Indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijne. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zij zeiden: al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heere. En de Heere zei tot Mozes: zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk hore als ik met u spreek. En dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven, want Mozes had de Heere de woorden des volks verkondigd. Ook zei de Heere tot Mozes: ga tot het volk in heilig en heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen. En bereid zijn tegen de derde dag, want op de derde dag zal de Heere voor de ogen van al het volk afkomen op de berg Sinaï. En bepaal het volk rondom, zeggende: wacht u op de berg te klimmen en zijn einde aan te roeren. Al wie de berg aanroert zal zekerlijk gedood worden. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zekerlijk gestenigd of zekerlijk doorschoten worden. Het zij een beest, het zij een man, hij zal niet leven. Als de ramshoren langzaam gaat, zullen zij op de berg klimmen. Toen ging Mozes van de berg af tot het volk en hij heiligde het volk. En zij wiesen hun klederen. En hij zeide tot het volk: wees gereed tegen de derde dag en nadert niet tot de vrouw. En het geschiedde ten derde dagen, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid eener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger goden tegemoet, en zij stonden aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven, en de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid der bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes, en God antwoordde hem met een stem. Als de Heere neergekomen was op de berg Sinaï, op de spits des bergs, zo riep de Heere Mozes op de spits des bergs, en Mozes klom op. En de Heere zei tot Mozes: ga af, betuig dit volk dat zij niet doorbreken tot de Heere, om te zien en velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Toen zei Mozes tot de Heere: het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggende: bepaal de berg en heilig hem. De Heere dan zei tot hem: ga heen, klim af. Daarna zult gij en Aaron met u opklimmen. Doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan.
We willen vanmiddag naar dit gedeelte luisteren in het kader ook van het jaarthema Wees heilig. En uitgangspunt voor de preek van vanmiddag is in het bijzonder vers 6. Exodus 19 vers 6, waar we lezen: En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. Thema voor de prediking van vanmiddag is de heilige God en een heilig volk. Want die twee passen bij elkaar en horen bij elkaar. Een heilig God en een heilig volk. En we zien vanuit het Bijbelgedeelte van vanmiddag in ieder geval drie lijnen. Het volk wordt geroepen door de heilige God. In de tweede plaats gaat het om het dienen van de heilige God. En in de derde plaats is er ook de ontmoeting met de heilige God. Dus de heilige God en een heilig volk, geroepen door de heilige God, het dienen van de heilige God en de ontmoeting met de heilige God. We zijn hier in dit Bijbelgedeelte in Exodus 19 in een belangrijk hoofdstuk aangekomen. Belangrijk voor het volk van Israël. Want in het voorafgaande van het Bijbelboek Exodus lezen we hoe de Heere zijn volk verlost heeft uit Egypte. Het nageslacht van Jacob, dat een slavenvolk was geworden daar in het land Goshen, dat is door God zelf verlost. En Exodus, dat betekent ook uittocht. Met andere woorden, heel dit Bijbelboek staat in het teken van de verlossing van God van zijn volk. Hij leidt zijn volk uit Egypte. En hij leidt ze door de woestijn naar het beloofde land. En die woestijntijd is ook een hele belangrijke tijd. Ja, God heeft op een hele wonderlijke manier zijn volk verlost. God baande zelfs door de zee voor hen een pad, jongens en meisjes. Toen ze voor de Rode Zee stonden. En toen Farao en zijn leger hen weer achterna kwamen. En ze alsnog weer wilden terugbrengen naar Egypte. Toen baande God een pad door de zee, waardoor ze door de zee naar de overkant konden. En Farao en zijn legers kwamen om in het water. En daar aan de overkant van de Schelfzee, daar heeft het volk onder leiding van Mozes de lofzang op de grote daden van de Heere bezongen. En je zou kunnen zeggen, hier in hoofdstuk 19 begint dan eigenlijk weer een nieuw gedeelte. Het is 3 maanden na de uittocht. Ze zijn aangekomen in de woestijn Sinaï, zo lezen we. En van nu af aan zullen ze ook de komende tijd in de woestijn blijven. Ze zullen ook wat langere tijd hier bij de berg Sinaï verblijven waar ze zijn aangekomen. En ze komen bij Rafidim vandaan. Als je terugbladert, dan zie je wat daar gebeurd is. Daar zorgde de Heere voor water uit de steenrots, zodat er water was om te drinken voor het volk, daar in de hitte van de woestijn. Daar gaf de Heere de overwinning in de strijd tegen dat vijandige volk van Amalek. En nu breekt er een speciale tijd voor het volk van Israël aan. Want nu gaat de Heere zijn volk verder leiden en onderwijzen. Israël krijgt hier een bijzondere openbaring van de Heer. De Heer gaat spreken tot zijn volk. Het volk zal voor het eerst de stem van de Heer rechtstreeks horen uit de hemel. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. God komt vanuit de hemel naar de aarde om zijn volk te ontmoeten. En het wordt ook een onvergetelijke ontmoeting. Want eeuwenlang wordt door het volk van Israël nog altijd herdacht wat er tijdens deze gebeurtenis bij de berg Sinaï is geweest. De wetgeving die tijdens het Pinksterfeest elk jaar weer herdacht wordt. De Heere laat zien, juist hier, in deze hoofdstukken vanaf Genesis 19, hoe hij zijn verbond sluit met zijn volk. Of misschien moet ik het iets nauwkeuriger zeggen. Er breekt een nieuwe fase aan in het verbond dat de Heere met Abraham, Isaac en Jacob heeft opgericht. En de Heere gaat aan zijn volk laten zien wat het betekent om zijn volk te zijn. En dat lezen we nu vanmiddag hier in de tekst. U zult voor mij zijn een koninklijk priesterdom en een heilig volk. Dat zegt de Heere via Mozes tot het volk. Moet je eens even indenken, jonge mens. Tegen wie de Heere dit zegt. Tegen een groep mensen die als slaven uit Egypte zijn gekomen. Die niet meetelden. Een slavenvolk dat veracht was. Een volk dat verdrukt was. Een volk dat de woestijn ingaat. Een volk dat eigenlijk zo voor het oog van deze wereld eigenlijk niks te zeggen en niks te vertellen heeft. En tegen dit volk zegt God: u zult voor mij een koninklijk priesterdom zijn, een heilig volk. God kiest dit volk uit om zijn volk te zijn. God kiest niet een ander volk uit, dat veel machtiger en sterker is, dat alle andere volkeren van deze wereld kan overwinnen, dat in eigen kracht zo sterk is, dat het aanzien in deze wereld heeft. God kiest zijn volk niet uit om zo te zeggen onder de machtigen en de groten van deze aarde. God kiest zijn volk uit in dat verachte slavenvolk, dat nageslacht van Jacob, dat in de ogen van de wereld helemaal niet meetelt. Zo'n volk wordt door God heilig genoemd. Thema voor dit jaar, dat is: wees heilig. Ja, wat betekent heilig eigenlijk? Heb je dat al afgevraagd? Ik zou je de vraag vanmiddag kunnen stellen: ben jij heilig? En dan krijg je misschien wel de gedachte boven: ik heilig? Nou, dan moet er eerst nog wel heel wat veranderen. En dan moet er eerst nog wel heel wat gebeuren in mijn leven, voor ik heilig genoemd kan worden. Maar luister dan vanmiddag eens hier naar deze tekst. God noemt dit slavenvolk dat hij verlost heeft uit Egypte een heilig volk. Dat betekent: hij heeft het uitgekozen om zijn volk te zijn. Heilig, de eerste betekenis daarvan is door God apart gezet zijn. Afgezonderd zijn van de rest van de wereld om de Heere te dienen en de Heere te vrezen. Heilig zijn, dat betekent dat God met dit volk een speciale bedoeling heeft. Een heilig volk, dat is in de tekst van vanmiddag een hele bijzondere uitdrukking. Want het woord wat hier voor volk wordt gebruikt, dat wordt normaliter in het Oude Testament gebruikt voor de heidenvolk. En voor Israël wordt later een ander woord gebruikt, als het als volk wordt aangeduid. Maar hier wordt dit woord gebruikt, een heilig volk. Israël is vanuit zichzelf net als alle andere volkeren. God kiest dat volk niet uit omdat het beter is. God heeft niet naar dat volk gekeken en daar bepaalde kwaliteiten in gezien, waarvan de Heere zegt: nou, daar kan ik wel wat mee beginnen en daar kan ik wel wat mee doen. Dat levert me genoeg bouwstof op om met dit volk wat te beginnen in deze wereld. Nee, het is juist precies andersom. Er is in dit volk helemaal niets uiteindelijk dat God er zou toe kunnen bewegen om dat volk de voorkeur te geven. En toch geeft God dit volk deze titel. Je zou haar zeggen: een koninklijke onderscheiding. Een heilig volk. Kijk, dat Israël niet beter is dan de andere volkeren van deze wereld, dat blijkt uit wel als de Heere Abraham de stamvader van Israël roept in Ur der Chaldeeën. Wie was Abraham? Was dat een godvrezende man daar in Ur der Chaldeeën die als enige de Heere diende en de Heere vreesde? En dat de Heere toen zei: Abraham, ik heb jou nodig in deze wereld? Nee. Abraham was een afgodendienaar. Hij diende net als alle andere mensen de afgoden. Maar God riep hem. God koos hem uit. En later Isaac en Jacob. En zo het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. dat als een slavenvolk in Egypte werd behandeld, dat is door God uitgekozen om zijn volk te zijn. Ze zijn een heilig volk. Ze zijn onderscheiden voor eens en voor goed van alle andere volkeren van deze aarde. En zo heeft God dit volk tot zijn volk genomen. En de Heere brengt dat ook onder de aandacht van Israël. De Heere zegt, u hebt toch gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb. Hoe ik u op vleugelen van arenden gedragen heb en u tot mij gebracht hebt. U bent mijn eigendom, zegt de Heere. Dat staat ook hier in dit gedeelte wat we samen hebben gelezen. Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, vers 5. En dat woordje eigendom, wat in de grondtekst wordt gebruikt, dat geeft aan dat Israël iets heel kostbaars is voor de Heere, waar de Heere zuinig op is, want het is zijn volk. Kijk, als je iets heel duurs koopt, misschien heb je wel een hele dure iPhone gekocht. Ja, daar ben je wel zuinig op natuurlijk. Stel je voor dat die valt en dat er wat kapot gaat, dat wil je natuurlijk niet. Iets wat waardevol is, daar ben je zuinig op. Daar ga je goed mee om. Nou, zo is het ook met Israël. Israël is in de ogen van de Heere zo kostbaar. Dat de Heere dat volk leidt, dat de Heere dat volk beschermt, dat de Heere dat volk bewaart. Niet omdat dat volk beter is, maar omdat de Heere met dit volk een heilige bedoeling heeft. De Heere heeft een plan met dit volk, naar zijn verkiezend welbehagen. En niet alleen met Israël. Want dat zeg ik er vanmiddag maar alleen maar gelijk even bij. Want je zou kunnen denken misschien, ja, dan gaat het om Israël en dan is Israël het volk van God. En hoe zit dat dan met al die andere volkeren van deze wereld? Hoe zit dat met al die andere mensen die daar niet toe behoren? Nou, dan lees je dat God tegen Abraham zegt, Abraham, het gaat erom dat jouw volk, dat uit jou geboren zal worden, dat straks tot zegen zal zijn voor alle volkeren van deze aarde. Met andere woorden, Israël is een heilig volk om straks tot zegen te zijn voor alle volkeren op deze aarde. Want de Heere heeft heel deze wereld op het oog. Israël is een heilig volk. Waar komt dat dus vandaan? Nee, niet bij Israël, maar bij God. God kiest Israël uit. Heilig zijn, jongelui, dat begint niet bij ons. Dat wij God iets moeten laten zien aan kwaliteit of verdiensten. Dat God iets met ons kan beginnen en dat God wel iets in ons ziet. Waar hij wat mee kan. Heilig zijn begint bij God. God heeft ons apart gezet. Heilig zijn begint bij God die zondaren roept. En die zondaren afzondert van de wereld, ze apart zet. Zo kijkt de heilige God naar ons. Ook hier vanmiddag in de Emmanuelkerk. Je bent heilig. En die woorden zijn ook gezegd toen je gedoopt bent. Er zijn twee dingen van je gezegd. In zonde ontvangen en geboren. En toch in Christus geheiligd. Dat betekent apart gezet. God heeft zijn verbond met je opgericht. God heeft een plan, een bedoeling, een heilige bedoeling met je leven. God heeft zijn oog op jou gericht, dat je hem zou dienen en hem zou vrezen. Je bent ervoor bestemd om de Heere te dienen en de Heere lief te hebben en de Heere groot te maken en de Heere te verheerlijken op aarde. Nee, niet omdat je beter bent, maar omdat God naar je omziet. Want we zijn van nature allemaal precies dezelfde mens. Waarom zit jij hier in de kerk? Waarom ga jij straks weer naar de catechisatie, naar de vereniging? Terwijl er zoveel jongeren zijn van jouw leeftijd, ook hier in Nederland, die hebben er vanmiddag helemaal geen besef van dat er een kerkdienst gehouden wordt. Die hebben er helemaal geen besef van dat er een God in de hemel is die zijn zoon naar deze aarde gezonden heeft om zondaren zalig te maken. Wat heb jij er nou voor gedaan om hier in de kerk te zitten, om het teken van het verbond te dragen dat God aan je voorhoofd betekent en verzegeld heeft? Heb jij daar de hand in gehad? Toen je gedoopt werd, toen was je je niet eens bewust dat je de kerk ingedragen werd. Ja, je kunt je zeggen, het is je overkomen. Maar dat is een wereldse manier van ernaar kijken. Bijbels is, God heeft je geheiligd. Wat een wonder. Ik ben niet beter dan een ander. In mijn hart leeft hetzelfde wat er in het hart van ieder ander leeft van nature. En toch zegt God tegen ons niet, ik wil niets met je te maken hebben. God zet je niet aan de kant, maar God zet je apart. Zie je hoe goed God is? Dat hij uit het verloren menselijke geslacht bezig is zich een gemeente bijeen te brengen, mensen af te zonderen, mensen te trekken tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Want dat is het doel. Het doel dat de Heere zijn volk hier bij de berg Sinaï brengt, dat is dat ze de Heere zullen kennen. In zijn goedheid en in zijn genade. In zijn barmhartigheid, maar ook in zijn heiligheid. De Heere biedt in zijn verbond zijn vriendschap aan. Dat is pure liefde van God. God heeft je apart gezet. En God heeft dat gedaan opdat je hem zou kennen. Om je te bewegen tot bekering en geloof. Kijk, want dat is wat de Heere ook duidelijk laat zien hier in Exodus 19. De Heere die zegt dat ook in vers 5. Indien gij naastig aan mijn stem zult gehoorzaam zijn en mijn verbond zult houden. Met andere woorden, het is niet alleen maar van belang dat ze apart gezet zijn. Maar er moet ook innerlijk bij dat volk wat veranderen, wat gebeuren. Dat ze de Heere gehoorzaam zijn en dat ze de Heere lief hebben en dat ze de Heere gaan dienen en dat ze de Heere gaan vrezen. Het komt aan op die persoonlijke omgang met de Heere. De Heere zegt het zelf in vers 4 en ik vind dat een prachtige uitdrukking. Ik heb u tot mij gebracht. God heeft zijn volk verlost uit het slavenhuis van Egypte om ze tot zichzelf te brengen. Opdat ze met hem zullen omgaan. Kijk, ik kan het vanmiddag maar even aanstippen. Maar alles wat er straks daarna volgt, hè, al die voorschriften voor de tabernakel, voor de offerdienst, dat is één en al goedheid van de Heere, waarin hij laat zien dat hij met zijn volk wil omgaan. De heilige God, met onheilige zondaren, die geheiligd zijn, die een heilig volk zijn geworden, dankzij de Heere. Kijk, dat Bijbelboek Exodus, dat laat zien hoe de Heere zijn volk heeft verlost van de macht van de farao om zijn volk te zijn. Van een slavendienst tot een eredienst aan hem. Hem te verheerlijken, hem te loven, hem te prijzen. Kijk, en dat is nu het beeld wat juist later in de Bijbel nog heerlijker en mooier wordt uitgewerkt. Nog veel dieper. Als God laat zien dat hij gekomen is om zondaren te verlossen van de macht en de heerschappij van de duivel en je te brengen tot de heerschappij onder koning Jezus, om hem te dienen en hem lief te hebben. Daar gaat het ook om in jouw leven. Je bent apart gezet. Want God heeft maar één doel met jou. Geloof in de Heer Jezus. Bekering. Leven voor hem. En dat is het mooiste en het heerlijkste leven wat er op deze aarde is. Want wie God heeft, deze God en Vader van de Heer Jezus, die heeft alles. En dat is wat de Heere laat zien. Hoe rijk bevoorrecht je bent. Dat je hier in de kerk mag zijn. God zijn verbond heeft opgericht. Dat God dat teken van zijn eigendomsrecht zelfs op je leven geschreven heeft. Ik heb je bij je naam geroepen. Dat is heilig zijn. Daar begint het mee. We moeten niet bij onszelf beginnen. maar bij God die ons roept. En dan verlost hij zijn volk, om ze een heilig volk te laten zijn. En dat wordt hier uitgelegd in onze tekst met een andere uitdrukking, een priesterlijk koninkrijk. Nou, dat is een unieke uitdrukking in het Oude Testament, die kom je bij mijn weten verder niet tegen daar. Een priesterlijk koninkrijk. Je zou het ook zo kunnen vertalen, dat is dan wat meer een omschrijving, een koninkrijk van priesters. Israël is dus een koninkrijk. En waar een koninkrijk is, daar is ook een koning. Wij leven in het koninkrijk der Nederlanden. Want wij hebben een koning. In Frankrijk, daar heb je geen koning, dus dat is ook geen koninkrijk. Dat is een republiek, daar is een president aan het hoofd van de regering. Een koninkrijk heeft een koning. En nu laat de Heere gelijk zien aan het volk van Israël. Jullie zijn een koninkrijk. Ik ben jullie koning. En jullie zijn priesters. Nu is het wel opvallend dat de priesterdienst nog ingesteld moest worden wanneer de Heere deze woorden spreekt tot Israël. Met andere woorden, de Heere heeft misschien niet gelijk gedacht aan die priesters die later zullen dienen in de tempel. En in de oudheid is ook bekend dat een koning omringd werd door een hofhouding, de adjudanten zouden we zeggen, en die de koning vergezellen en die de koning helpen en die de koning begeleiden. Misschien heb je dat ook nog wel even gezien, ja, misschien heb je er ook helemaal geen belangstelling voor wat er dinsdag in Den Haag gebeurd is, hè, dat het Prinsjesdag was en dat de koning de troonrede uitsprak. Maar dan zie je om de koning en de koningin van die leden van de hofhouding die een belangrijke functie vervullen. Het zijn de vertrouwelingen van de koning. En die doen wat de koning zegt. Nou, dat beeld kun je eigenlijk hier gebruiken. De Heere zegt, ik ben de koning. Maar jullie zijn degenen die in mijn nabijheid mogen verkeren. Met mij mogen omgaan. En het kenmerk van die priesters is dat ze de wil van de koning uitvoeren. Dat ze hem dienen met liefde, met bewogenheid. Want de wil van de koning is wet. Een koninklijk priesterdom zal later door Petrus gezegd worden in 1 Petrus 2 vers 9, want deze tekst die wordt dus letterlijk geciteerd in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van Petrus en daar het tweede hoofdstuk van en daarvan het negende vers. Daar schrijft Paulus aan de gelovigen die ook uit het heidendom zijn gekomen, daar zegt Paulus, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk. Dus deze tekst die hier door de Heere gebruikt wordt voor het volk van Israël, die wordt in het Nieuwe Testament door de apostel Petrus gebruikt voor de nieuwtestamentische gemeente. Voor die mensen waarvan hij zegt, u bent getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En daar zie je alweer dat het de Heere er niet alleen maar hier om te doen is om zijn volk Israël uit te kiezen en het tot zijn eigendom te maken, maar dat de Heere een plan heeft, dat de Heere in zijn raad, in zijn eeuwige raad, een plan heeft gemaakt hoe hij in deze wereld zich gaat openbaren, hoe hij zijn verlossing zal gaan openbaren. En dat gaat dus via Israël, maar via Israël gaat het ook tot de heidenwereld. Als dat niet zo geweest was, dan hadden wij hier vanmiddag ook niet gezeten. Uiteindelijk zijn wij bij Israël ingelijfd. En mogen wij ook de naam van Sions kinderen dragen. God heeft zijn kerk, die in het Oude Testament uit Israël bestond, in het Nieuwe Testament uitgebreid. naar alle volkeren van deze aarde, naar alle volkeren van deze wereld. En zo is de Heere Jezus bezig. Sinds zijn komst op aarde is hij daar al mee begonnen, om mensen om zich heen te verzamelen. Zijn kerk, zijn gemeente, dat waren eerst de discipelen. En bij de uitstorting van de Heilige Geest waren daar de 3000 op de Pinksterdag. En dat is doorgegaan in deze wereld. Overal is hij bezig om dat koninkrijk van priesters gestalte te geven. Overal is hij bezig om mensen te trekken uit de duisternis tot het licht. Is hij bezig mensen af te zonderen van de wereld, opdat ze hem zullen dienen en hem zullen vrezen. En een scherper lezer van de Bijbel die zal zeggen, ja, het staat in 1 Petrus 2 net even iets anders. Want in Exodus 19 daar staat, u bent voor mij een priesterlijk koninkrijk. En kijk je dan in 1 Petrus 2 vers 9, daar staat, u bent een koninklijk priesterdom. Dus dat is eigenlijk net omgewisseld. Hoe komt dat? Nou, ik zal dat even aanstippen. Petrus die heeft gebruik gemaakt van de Griekse vertaling van het Oude Testament. En in die Griekse vertaling van het Oude Testament in Exodus 19 wordt die uitdrukking geschreven zoals die hier in 1 Petrus 2 staat. Maar zakelijk, inhoudelijk betekent dat precies hetzelfde. Het gaat om priesters die onder een koning dienen. Een koninklijk priesterschap. En een priesterlijk koninkrijk. Dat is de hoge onderscheiding van het volk van God in deze wereld. Dus de vraag is vanmiddag. Zijn wij in ons leven zo door de Heere Jezus getrokken, afgezonderd van de wereld niet alleen, maar dat wij ook in ons leven ook zijn geworden wat we moeten zijn. Je bent heilig, maar dat vraagt om heiliging, om vernieuwing, bekering van je hart, van je leven, om God te dienen. En dat zie je hier ook. Dat zie je hier ook. Er is voorbereiding nodig, ook op de ontmoeting met God. Heiliging, dat is ook reiniging, zo zien we hier in dit gedeelte. We kijken even verder in dit hoofdstuk. Dat woordje heilig, dat komen we nog een keer tegen. In vers 10, daar zegt de Heere tegen het volk. Heilig hen heden en morgen. En dat zij hun klederen wassen. De Heere zegt dat tegen Mozes. En Mozes moet dat weer tegen het volk zeggen. Heiligt u vandaag en morgen. Dus om God te ontmoeten is voorbereiding nodig. Om de stem van God straks te horen op de berg is een grondige voorbereiding nodig. Ja, het is één groot wonder hè, dat de Heere zegt, ik zal komen. God komt vanuit de hemel naar de aarde, naar dit volk van Israël. Dat heilige volk dat door God apart is gezet, dat moet zich gaan heiligen, dat moet zich gaan reinigen. En die heiliging, die reiniging wordt dan zichtbaar in het wassen van hun klederen. Precies zoals Jacob dat al eerder gezegd heeft tegen zijn gezin. Het is al even geleden dat we er samen hiernaar geluisterd hebben in de Emmanuelkerk. Dat de Heere, dat Jacob tegen zijn gezin zegt, doet de vreemde goden uit jullie midden weg, reinig je en verwissel ook je klederen. Met andere woorden, in de ontmoeting met God is er reiniging, heiliging nodig. Kijk, en dan gaat het maar niet om de kleren op zichzelf, maar het gaat er om de kern die in die handeling ligt opgesloten. Je zou kunnen zeggen, het is een uiterlijke handeling die vraagt om een innerlijke reiniging, een innerlijke vernieuwing, die God werkt door zijn Heilige Geest. Je leest dat bijvoorbeeld bij Paulus in de brief aan de Efeziërs. Als hij zegt dat de oude kleren moeten worden afgelegd, en dat nieuwe kleren moeten worden aangetrokken, die passen bij het leven van God. Heiliging betekent reiniging van de zonde. Juist omdat je beseft dat je apart bent gezet. En dat de zonde niet bij God hoort en niet bij God thuis hoort. Dat dat in strijd is met God. Daarom is het belangrijk om jezelf te heiligen. En wat is dat dan? Ja, dus de zonde afleggen in de taal van het Nieuwe Testament. Afleggen waar de vuilheid van de zonde in te vinden is en naar voren komt. Dus afleggen. Die vuilheid van de zonde. Nee, niet in eigen kracht. Maar wel omdat God gezegd heeft, je bent apart gezet. En de bekering die ik vraag van je, die wil ik jou ook geven. Zodat je de vuilheid van de zonde ook in je leven weg gaat doen. Ook die vuilheid van de zonde in de muziek waar je naar luistert en die via je AirPods naar je toe komen. De vuilheid van de zonde. In waar je naar kijkt, in de video's waar je naar kijkt, in de filmpjes die je ziet. Die vuilheid van de zonde wegdoen. In de woorden die je zegt, waarmee je anderen kwetst en waarmee je anderen misschien wel stuk maakt. Heiliging betekent dat de wet van God in ons leven door de Heilige Geest in ons hart wordt geschreven. Kijk, Israël die staat hier aan de voet van de berg. En straks krijgen ze de wet van de Heere in die twee stenen tafelen. En u weet ook wel, en jullie weten ook wel, dat Mozes toen hij de eerste keer van de berg afkwam, dat hij die wet uit zijn handen heeft laten vallen en dat die wet stuk ging. Omdat hij al zag dat het volk alweer gezondigd had met die zonde van het gouden kalf. Met andere woorden, er is innerlijk iets nodig. Dat we de Heere dienen en vrezen en lief hebben. De heilige God die vraagt om heiliging. En juist in die 10 geboden zie je dat het gaat om het liefhebben van God boven alles. Hè? Dat zijn de eerste 4 geboden van Gods heilige wet. En de geboden 5 tot en met 10, dat heeft te maken met hoe we omgaan met onze naasten. Wij moeten geheiligd worden, omdat we heilig zijn. En dat is het werk van God, in en door ons heen. Maar dat maakt je niet lui. Je gaat niet achterover zitten als christen en zeggen, nou ja, ik ben heilig en ik heb alles binnen. Een christen wordt juist heilig actief in het bestrijden tegen, in het bestrijden van de zonde. In het wegdoen van die vuilheid. Waarvan Paulus zegt later, leg dat af. Leg dan af al die bitterheid, al die jaloezie en al die kwaadheid. Die vijandschap. Al die verkeerde woorden, die vuile woorden, woorden die anderen kwetsen. Leg dat allemaal af. En doe aan. Die nieuwe klederen, die schone klederen, gewassen door het bloed van de Heere Jezus Christus. Kijk, en zoveel kracht zit er in dat bloed van de Heere Jezus. En dat wordt later voor Israël allemaal zichtbaar in de dienst van de verzoening, waar het bloed van dieren vloeit als een afbeelding van het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat het volk alleen geheiligd en gereinigd kan worden door dat bloed. En dat ze zo met de Heere gaan leven. Petrus, in dat hoofdstuk wat ik net even noemde uit 1 Petrus 2, die schrijft daar verder op dat we juist hier, als het gaat om de vernieuwing van ons leven, dat je je onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden die krijg voeren, die oorlog voeren tegen de ziel. Nou, denk daar eens even over na. Zondige verlangens en begeerden die een oorlog voeren tegen je ziel. Dus dat wil zeggen dat er een strijd is. En dat er van die kant van de zondige verlangens en begeerten die er ook in je hart zijn, dat er een strijd is om je bij God vandaan te voeren en bij God vandaan te leiden. En de duivel gebruikt daar van alles voor. God zegt, leg dat nou allemaal af. Is dat aan ons te zien? Dat we heilig zijn in de appjes die we versturen, in wat we posten, in wat we op TikTok laten zien? Is het aan ons te zien dat we heilig zijn, apart gezet van de wereld? Heilig zijn, dat bepaalt dus de keuzes die je maakt in je leven. Waar je naar kijkt, waar je naar luistert. Wat je zegt, wat je niet zegt, waar je niet naar kijkt en waar je niet naar luistert. Met alles in je leven heeft het te maken, omdat God gezegd heeft: je bent een heilig volk. Je bent een koninklijk priesterdom. We zijn geroepen om de Heere te dienen en om de Heere te vrezen. En de Heere die wil ons voor zichzelf hebben. Juist dat eerste gebod van de wet van God, dat laat zien de Heere die zegt: ik wil niet dat je andere goden voor mijn aangezicht hebt. Wat zou jij ervan denken, hè? Als je verkering hebt en je kalletje die houdt er ook nog een ander op na, waar hij of zij af en toe even naartoe gaat? Dat kun je toch niet hebben? Dat kun je toch niet verdragen? Nou, dat is heilig zijn hier. De Heere zegt: ik wil Israël voor mezelf hebben. Ze zijn zo kostbaar in mijn oog, dat ze niet naar andere goden zullen toegaan, maar dat ik de enige voor hen ben. Kijk, en daar gaat de Heere hen op voorbereiden. Hier bij die ontmoeting op de berg Sinaï. Die berg wordt hermetisch afgesloten, zo hebben we gelezen. Voor mens en dier. Want God komt in een donkere wolk op deze berg. En wanneer je toch de berg aanraakt, ja, dan kan dat de doodstraf tot gevolg hebben. En het volk mag dichterbij komen als de ramshoren gaat klinken met die trage, langzame toon. En alles hier is gericht op de ontmoeting met God. Alles staat in het teken van inderdaad de ontmoeting met God. En wat is die ontmoeting met God? Nou, als je kijkt hoe dat hier beschreven wordt, wat dat betekent, dan is dat natuurlijk een heel indrukwekkend gebeuren geweest. God zal komen en spreken en dan op de derde dag, dan zijn de donderslagen en bliksemflitsen. En dat maakt een geweldige indruk op het volk. Het volk dat beeft. Nou, ik denk ook dat wij zouden gaan beven als we daar gestaan hadden. Want zelfs die berg Sinaï wordt door een aardbeving in beweging gebracht. En dan donderslagen en bliksemflits. Dat maakt indruk. Het geeft misschien wel angst. Die berg Sinaï die rookt als een oven. En heel die berg beeft. Als teken dat de Heere in die wolk zelf aanwezig is. En zo ontmoet God zijn volk. Dat betekent allereerst dat de ontmoeting met God betekent dat we God niet zien met deze ogen die we hier hebben. Israël ziet niet fysiek God. Dat is ook onmogelijk. Dat laat God ook weten. Wie kan God zien en leven? De ontmoeting met God is dat het volk gaat luisteren naar God. God zal spreken. En dat gesprek tussen de Heere en Mozes, dat zal Israël ook horen. Het volk is, dat lees je in het volgende hoofdstuk, er zo van onder de indruk, dat ze ook tegen Mozes zeggen: Mozes, spreek jij voor ons met God. De ontmoeting met God is zo indrukwekkend. En ze beseffen waarom ze een heilig volk zijn. Tenminste, dat is de bedoeling dat ze gaan beseffen. God is ook heilig. En dat betekent dat God ook totaal anders is. God is apart, onderscheiden van alle andere goden van deze wereld. Deze God van Israël is uniek. Hij is de enige, de waarachtige, de levende God. De schepper van hemel en aarde. En die God komt nu naar beneden. Wat een wonder. God komt zo dichtbij. Zo dichtbij is hij nog nooit geweest na de zondeval. Met mensen, om het zomaar even uit te drukken. En toch, er is die afstand. Ze kunnen God niet zien. Mozes moet bemiddelen. Mozes moet tussen God en het volk ingaan staan. Mozes is degene die communiceert met God en ook met het volk. En die de boodschap overbrengt van het volk naar de Here en van de Here naar het volk. Maar het is wel een hele indrukwekkende gebeurtenis, want in Deuteronomium 4, daar kijkt Mozes terug op deze geschiedenis hier bij de berg Sinaï. En dan zegt hij, dan zeg ik het maar even in mijn eigen woorden, dan zegt Mozes, heb je ooit gehoord van een volk op aarde dat de stem van God gehoord heeft uit het midden van het vuur en ze zijn levend gebleven? Is dat ooit voorgekomen? Nee. Zo uniek is God. De heilige God. Die zo dichtbij komt. En het volk blijft leven. Het zou een dodelijke ontmoeting moeten zijn. De heilige God met onheilige zondaren. Maar nu laat God zien wie hij is. Heilig en barmhartig. Ze zijn geleid uit Egypte als een slavenvolk om God te kennen, om zijn stem te horen. De Heere wil zich aan hen binden. Hij wil omgang met hen. Hij wil gemeenschap met hen. Dat het zijn volk is. En dat het hem zal dienen en verheerlijken. Ja, er is een middelaar nodig tussen God en het volk. En later is God verder gegaan. Want ik zei al, deze geschiedenis staat natuurlijk niet op zichzelf. Deze geschiedenis is een voorbereiding, een heenleiding naar wat God later gaat openbaren. Als God komt op aarde, niet met vuur en rook om zondaren te ontmoeten. Niet op de berg Sinaï met allerlei vrezen en beven. God wordt mens. Zijn eigen zoon is mens geworden. En zo spreekt God. En zo komt God zo nabij. En dan zeg je, hoe kan dat dan? Dat daar bij de berg Sinaï er zoveel vuur en indrukwekkendheid was. En dat toen de Heer Jezus op aarde kwam, toen was hij mens onder de mens. En sprak hij. Ja, dat heeft ermee te maken wat er gebeurd is op die andere berg. De berg Golgotha, waar deze zoon van God het vuur van Gods toorn gedragen heeft. En zijn eigen leven gegeven heeft. Daar zijn de pijlen van Gods toorn die hem getroffen hebben. De heilige God die toornt over de zonde, heeft zijn toorn op zijn eigen zoon gelegd uit liefde om zijn volk te behouden en zondaren zalig te maken. En daarom zegt de apostel, en ik hoop niet dat het allemaal wat te moeilijk is, maar ik moet wel lijnen trekken om te laten zien wat hier gebeurt. Daarom staat in Hebreeën 12, wij komen niet tot de berg Sinaï. Met al dat rook en vuur, waar mensen bevend aan de voet van de Sinaï stonden. Maar wij komen tot de berg Sion. En wat is de berg Sion? Dat is de troon van God in de hemel. En wij mogen tot die troon naderen. Door de Heer Jezus, die de weg gebaand heeft. De weg naar de troon van God. En zo komen zondaren in de aanwezigheid van God. Zonder rook en vuur. Er is vanmiddag geen rook en vuur en een aardbeving wanneer wij tot God naderen hier in zijn huis. Waarom niet? Niet omdat God minder heilig is. Als we dat zouden denken, dat we een loopje zouden kunnen nemen met de heiligheid van God, dan hebben we het misgemeend. Maar dat is omdat Jezus aan het kruis van Golgotha de toorn van God gedragen heeft. en zijn bloed heeft gestort. Hij is de middelaar van het Nieuwe Testament. Hij is meer dan Mozes. Wat Mozes niet kon, dat kon Jezus wel. En hij heeft het gedaan. Hij heeft de weg geopend. Zodat als wij hier op zondag in de kerk bij elkaar zijn. En we in de naam van de drie enige God samenkomen. Wij tot de berg Sion naderen. Tot God zelf die op zijn troon in de hemel zit. Wij komen in de kerk in de aanwezigheid van de heilige God. Beseffen we dat? Realiseren we ons dat? We zitten hier vanmiddag in de kerk. We zijn geen gezelligheidsclubje. We zijn geen vereniging. Wij komen voor de troon van God. We zijn in de aanwezigheid van de heilige God. En dat kan alleen als je persoonlijk door het bloed van de Heere Jezus geheiligd bent om tot God te naderen. Als je buiten het bloed van de Heere Jezus om tot God nadert, dan heeft God nog zoveel geduld met je, ook vanmiddag in de kerk, dat hij je niet laat verteren door het vuur van zijn heiligheid, maar dat hij je oproept tot bekering en tot het komen tot hem. Het is niet voor niks dat juist die apostel in Hebreeën 12 zegt: zie dan toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Let erop dat je God niet verwerpt die spreekt. God spreekt vanmiddag. De heilige God. We zijn op heilige grond. We zijn op een plek, en dan gaat het niet om het kerkgebouw, maar dan gaat het om de samenkomst van de gemeente, waarin we naderen tot die berg Sion. En waarin we met die duizenden engelen samen verbonden en verenigd zijn om God te loven en God te prijzen en God te verheerlijken. Om een priesterlijk volk te zijn dat God dient, dat toegewijd is aan hem. Is dat ook in ons leven? Ook de kern van de zondagse eredienst. Afgezonderd van de wereld. Wij komen hier samen om God te verheerlijken. En dan niet om het bij de zondag te laten. Want Israël is een heilig volk en een volk dat door God ingeschakeld wordt. Juist om andere volkeren straks te laten delen in het heil. En zo zijn wij hier in deze Emmanuelkerk afgezonderd van de wereld. Niet om ons terug te trekken uit de wereld. En niet om te zeggen wij hebben het en wij zijn het. Maar juist om in ons dagelijks leven, in de nieuwe week die we zijn ingegaan, priesters te zijn. Die God dienen. Die diep onder de indruk zijn van Gods heiligheid. Want dat wij in de nieuwtestamentische gemeente niet meer met rook en vuur en aardbeving te maken hebben, dat betekent niet dat we niet eerbiedig zouden moeten zijn. Juist in die Hebreeënbrief staat weer dat wij God zullen dienen met eerbied en godsvrucht. Dat we diep onder de indruk zijn dat die heilige God naar mij omziet. En dat die heilige God mij wil gebruiken en inschakelen om ook weer anderen te laten zien wie hij is. Ik kan het maar even aanstippen, die tekst uit 1 Petrus 2 vers 9. Daar staat dat we een heilig volk zijn, een koninklijk priesterdom, om te verkondigen de deugden van hem die ons geroepen heeft uit de duisternis tot het licht. Een heilig volk, om te laten zien wie God is. Om te laten zien wie de Heere Jezus is, die door de Vader gezonden is. Om te verkondigen. Ja, verkondigen, dat is niet alleen iets voor een dominee op de preekstoel. En dat is niet alleen voor een ouderling of een ander die in een evangelisatiepost werkzaam is. Verkondigen, dat geldt voor elke christen. Want elke christen staat toch in het ambt, in de priesterdienst. Om te getuigen om de deugden van hem. Dat woord deugden, dat is natuurlijk een ouderwets woord, maar dat betekent de eigenschappen van God. De schoonheid van God, de pracht van God, de heerlijkheid van God. Wat er zo mooi en zo heerlijk is aan God, om dat door te geven. Omdat ook anderen getrokken worden uit die duisternis tot zijn wonderbaar licht. Daar gaat het om. Opdat God de eer krijgt. En verheerlijkt wordt. Heilig zijn. Omdat hij heilig is. Omdat hij het waard is. Alle lof en eer te ontvangen. Ja, let er dan wel op. Dat u en jij hem die spreekt niet verwerpt. Maar leef eerbiedig en nederig voor God.